Goedenavond, beste luisteraars. Fijn dat u met ons verbonden bent, of dat u later deze uitzending volgt. Deze dagsluiting verzorg ik samen met organist Pieter de Ruiter. En het thema voor deze avond is: de voorbede verdrijft de achterdocht. De voorbede verdrijft de achterdocht. En dat allemaal naar aanleiding van 1 Timotheus 2, maar dat ga ik zo meteen voor u lezen. Eerst gaan we luisteren naar een vers uit Psalm 108, Psalm 108 vers 7. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan, zodat wij duizenden verslaan, want allen die ons wederstreven, zal hij vertreden en doen sneven. De schriftlezing deze avond is uit 1 Timotheus 2, daarvan de eerste 8 versen. 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 8. En het eerste gedeelte, versen 1 tot en met 4, staan centraal, straks in de meditatie. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toren en twisting. Tot zover de schriftlezing. En ik zei al, het thema voor deze avond is de voorbede. En de voorbede die verdrijft de achterdocht. Voorbede voor koningen, voor overheden. In dat verband wordt dit schriftgedeelte vaak aangehaald. De noodzaak om voor onze overheid te bidden. En voor alle die ons regeren of die ons land moeten leiden, ook door deze moeilijke tijden heen. En daarvan wordt gezegd, dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Wat is goed en aangenaam? Dat zijn de eerste twee versen. Voorbeden, smeking en dankzegging voor alle mensen. Daar begint dit gedeelte mee. Dan wel in het bijzonder voor de koningen en voor de regeringen. Maar allereerst voorbeden, dankzegging voor alle mensen. En als we later zien dat Paulus zichzelf nog eens nadrukkelijk voorstelt aan zijn zoon Timotheus als een prediker onder de heidenen, dan voelen we al aan welke breedte dat ook voor Paulus heeft. Alle mensen. Alle volkeren bedoelt hij daarmee. Alle soorten mensen. Alle klassen van mensen. De eenvoudigen, de geleerden, de slaven, de vrijen en ook, en wel in het bijzonder, de regeringen. En hij zegt daarvan, die voorbeden en dat ook goed, het goede zoeken voor alle mensen om ons heen, dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Misschien vraagt u, hoe weet de apostel dat? En daar zouden verschillende dingen van te noemen zijn. Allereerst het voorbeeld dat de Heer Jezus ook zelf gegeven heeft, hoe hij ook bad voor allen. Tot aan het kruis toe heeft hij gebeden voor degenen die hem daar hadden opgehangen. Hij heeft geweend over Jeruzalem en daarmee ook laten merken hoe hem ook aan het hart ging. Het lot van de stad en haar inwoners, maar ook de afwijzing vanuit de kant van de Joodse leiders. Het ging de Heer Jezus aan het hart. En is dat ook niet in zijn naam? Die naam die de afgelopen weken ons is verkondigd. Hij is gekomen als een zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In die naam die niet alleen klinkt onder de Joden, maar die ook verbreid is onder de heidenen, klinkt toch ook dat onze zaligmaker het goede, de vrede, de shalom voor ons zoekt. Dat hij zichzelf daarvoor heeft gegeven, dat was ook onderdeel van zijn prediking. En met name de apostel Paulus heeft dat onder de leiding van de Heilige Geest ook geleerd. Dat dat werkelijk alle mensen van deze aardbodem aangaat. Joden en heidenen, rijken en armen, Grieken en barbaren, vrijen en slaven, alle mensen. Voor al die mensen die uit Gods hand zijn voortgekomen, zoekt de zaligmaker het goede, het heil, de zaligheid, de vrede. Als we zo naar deze tekst luisteren, dan begrijpen we ook wel dat deze tekst niet alleen maar wil zeggen, zo wordt de tekst ons wel opgevat en geciteerd, als wij maar een gerust en stil leven mogen leiden. Dan gaat het in de richting van als wij het maar goed hebben, dan hoeven we ons van de rest van de wereld niets aan te trekken. Als het in de kerk nog maar kan gaan zoals het moet, dan is het wel goed. En de rest van de wereld, ach. Dat is een gedachte die, als we goed naar deze tekst luisteren en als we ook begrijpen hoe de apostel Paulus die bedoeld heeft, die niet past. Wij mogen bidden om een gerust en stil leven. Maar dat is wel ingebed, in het gebed voor. De dankzegging voor. En de omgang ook met alle mensen. En ook dus hen die aan al die mensen leiding geven. De prinsen, de stadhouders, de koningen, de gouverneurs. Of wie er ook in dat grote Romeinse Rijk maar waren. Een gebed voor allen. En een gebed voor wie? Wat waren dat voor overheden waar Paulus mee te maken had? Wat waren dat voor koningen, voor stadhouders? Wist Paulus niet dat dat afgodendienaars waren? Want anders kon je nooit zo'n hoge positie bekleden. Wist Paulus niet dat in later tijd, en soms ook al in die tijd, de christenen veel te lijden zouden hebben van de kant juist van de Romeinse overheid? En dat sommige keizers de christenen bitter hebben vervolgd, wist hij dat niet? Me dunkt van wel. Want we hoeven helemaal niet naar die Romeinse overheden te kijken. Paulus had er zelf aan meegedaan. Hij was zelf zo'n vervolger geweest. Iemand die de christenen achterna zat tot in Damascus toe, of waar hij ze ook maar kon vinden. Hij zegt dat ook in het eerste hoofdstuk. Ik was tevoren een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Paulus wist dat christenen ook van de kant van de overheid, van de geestelijke leiders, te duchten hadden. Is het dan niet wat naïef als Paulus dit met zoveel klem tegen zijn geestelijke zoon zegt? Ik vermaan voor alle dingen om te bidden voor alle mensen en voor de regeringen. Is er ook niet aanleiding om te waarschuwen, om alert te zijn? Is er niet aanleiding om juist beducht te zijn voor die overheden? Is Paulus hier misschien in een periode van zijn leven dat het allemaal wel meeviel en dat hij dit kon opschrijven? Ik denk het niet. Deze boodschap die Paulus meegeeft, ook als een soort testament aan zijn zoon, dat is een les van iemand die midden in het leven staat. Van een man die tot aan de keizer heeft getuigd en die zijn leven over had voor het evangelie. Aan het eind van zijn leven, in die lange reis, met alles wat hij meemaakte naar Rome, maar ook al in de jaren daarvoor. Hoe vertelt hij het niet, hoe vaak hij ook te lijden had gehad en zonder reden in de gevangenis was geworpen, was gegeeseld, de stad uitgegooid. Wat had deze man al veel te lijden gehad van overheden? En wat zegt hij? Bid voor hen. En waarom? Dan toont hij zich een volgeling van zijn meester. Dan toont hij zich een discipel van de Heere Jezus Christus. Midden in het leven van die tijd zegt hij: kijk eens naar onze zaligmaker. Wat heeft hij te verdragen gehad zelfs van overheden, zowel de Joodse als de Romeinse overheid. En hij bad voor hen. Deze woorden klinken in een tijd waarin wij, ik bedoel dus ook deze woorden klinken naar ons toe, in een periode waarin er heel veel achterdocht en angst te bespeuren valt. Veel verdachtmakingen ook. Waarin als het gaat over inderdaad ook de concrete keuzes die de overheid maakt, wij allemaal wel onze opvattingen hebben. En zoals dat past in deze tijd, die ook graag publiek maken. Vorige week viel het kabinet niet over dat wat alle aandacht trekt, de bestrijding van de pandemie, maar over iets wat misschien voor de meesten van ons alweer een beetje uit het gezichtsveld was verdwenen. Maar als je dat volgt en als je ziet hoe er gereageerd wordt, hoe er in onze samenleving wordt omgegaan met maatregelen, met de keuzes die gemaakt moeten worden, met soms de onzekerheid die ook een overheid laat merken, dat ze staan voor keuzes en voor maatregelen die ze ook niet van tevoren kunnen doorzien, dan kom je in de reacties ontzettend veel achterdocht en angst, maar ook verdachtmaking tegen. Complotten. Zoveel dat ze in elk geval niet allemaal waar kunnen zijn. Maar het is er bijna, lijkt het wel, een algemene houding geworden. Als we kijken hoe er gereageerd wordt op het nieuws, dan treft mij toch vaak een bepaalde reactie van, ja, dat zegt de regering nu wel, maar ze zullen daarmee wel iets anders willen wegpoetsen. Ze hebben natuurlijk belang om dit nu zo te doen, want daarmee kunnen ze hun eigen onvermogen camoufleren. Ze hebben vast, en vult u dan maar in, verdachtmakingen en achterdocht. En ik breng dat hier naar voren, omdat ik denk dat wij als kerkleden, ook als kerkleden van de Bethel, daar niet vrij van zijn. Dat dat ook een jas is die ons eigenlijk wel zo makkelijk past. Om op alles te reageren met een vraag, ja, is dat nou wel zo goed? Had dat niet anders gekund? En soms zelfs met een houding waarin we meteen zeggen van, ja, dat doet die ander natuurlijk ook. Dat doet deze minister ook, omdat hij niet in God gelooft. En begrijp me goed, ik zou wensen, en u met mij, dat al onze leden van de overheid van harte zich zouden bekeren. Maar is het nu de goede houding van ons om altijd te zoeken naar die fout bij de ander? En de maatregelen verdacht te maken? En doen we dat eigenlijk niet veel te snel en veel te gemakkelijk? En wat kunnen we dan leren van de apostel die in dit gedeelte begint, in dat eerste hoofdstuk, met te benadrukken, het is een wonder dat ik gered ben. Want ik was een lasteraar en een vervolger. Ik was iemand met kwade bedoelingen. En het is door de genade van de Heere dat ik ben omgekeerd op die weg. Dat God mij heeft teruggeroepen. Mij is barmhartigheid geschied. En daarom, omdat ik zelf moet leven van die barmhartigheid, daarom wil ik ook de Heer Jezus daarin volgen, die het goede zoekt voor alle mensen. Mag er reden zijn voor kritische vragen, mag er ruimte zijn voor ook wel een stukje voorzichtigheid, ja natuurlijk. Is achterdocht soms op zijn plaats? Allereerst naar onszelf. Maar als achterdocht en angst en verdachtmaking onze basishouding wordt, en zien we dat toch niet maar al te veel om ons heen, hoe verhoudt zich dat nu met waar de apostel ons toe oproept? Smeken, bidden en dankzeggen voor alle mensen en voor onze overheden. Vragen stellen, de ander verdacht maken, is al zo oud als deze wereld. Was het niet de allereerste vraag die op aarde klonk, is het ook dat God gezegd heeft? Zou je het ook zo kunnen zien dat God dat gebod gegeven heeft, omdat hij bezorgd is dat jullie anders het goed en het kwaad zouden kennen? En door die ene vraag rees de twijfel in het hart van Eva. En sindsdien zijn we dat als mensen. En dat geldt ook voor mij, en dat geldt ook voor u. Zijn we dat niet meer kwijtgeraakt? Achterdocht en angst verlammen en maken ook de samenleving hard en koud. En tegen die achtergrond van de tijd waarin we leven, gaan we terug naar de tekst. En luisteren we nog een keer naar wat de apostel ons voorhoudt. En ik begin bij zijn diepste beweegreden. Wat wil God, onze zaligmaker? Hij die alle dingen doorgrondt en kent. En die weet wat verdorvenheid er leeft in het hart van de mensen. Hoe heeft hij geleefd op deze aarde, de Heere Jezus? Als iemand die het goede zocht en die bad voor zijn vervolgers, die het goede had over had voor al die kwade bedriegers om zich heen. En daarom, hoe past het ons om te staan in deze tijd, in een tijd van onzekerheid, in een tijd waarin regeringen vallen, in een tijd waarin we niet weten hoe ons leven er over enkele weken uit zal zien. Het past ons. Als een bidder het goede te zoeken voor de stad waarin we leven en voor het volk waarin we leven en voor allen die daaraan leiding geven. Het past ons dat we als een smekeling, als een bidder voor alle mensen aan de troon van de Heere te vinden zijn. Is er onzekerheid? Ja. Worden er fouten gemaakt? Ongetwijfeld. Zouden wij het beter doen? Laten we de uitkomst van alle dingen in Gods handen leggen. We hoorden het al, ik weet niet of u het al ingeschakeld was, we hoorden het al voor de uitzending. God de Heer regeert. En daarom, wij zijn kleine, nietige mensen. Maar als we ook deze tijd en alles wat er gebeurt mogen leggen in de handen van God, de Vader. Als we dan mogen zien op de gewilligheid van God, de Zoon. En als we hoog mogen denken van de machtige werking van God, de Heilige Geest, dan weet Hij wat goed is. Van hem weten we het zeker. Hij zoekt niet onze ondergang. En ook niet van de mensen om ons heen. Maar hij bedoelt ons behoud. Misschien, en laat ook dat ons gebed zijn, wel door de weg van deze ziekte en onzekerheid heen. Dat kan. Ook dat is bij hem bekend. Hij bestuurt. Wij hoeven dat niet te doorgronden. Dat kan ook niet. Wij hoeven ook niet achter alle onduidelijkheden aan te gaan. Onze taak is deze. Smeken. Bidden. En daar waar het kan ook danken voor alle mensen. voor onze regering, voor de gezondheidsdiensten en allen die daar ook leiding aan geven, opdat wij inderdaad gerust en stil mogen leven in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat het dienen van de Heere door ons en hopelijk ook door anderen door kan gaan. Dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. En dat doet ons in deze tijd ook leven met verwachting. Amen. Wij gaan luisteren naar twee versen uit de morgenzang, waarin ook het gebed voor de wereld om ons heen, voor de kerk en voor de overheid in enkele regels is verwoord. Schenk uw zegen bij uw woord, vers 6. Het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraars, sterk onze overheid in het werk, door u hun opgeleid. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Laat ons nu ook samen bidden. O koning van hemel en aarde, in uw handen ligt al eeuwenlang deze wereld en alles wat erop gebeurt. En u hebt het beloofd dat u dit zult vasthouden en zult leiden naar uw toekomst. En we bidden dat dat op deze avond, zo vroeg in het jaar, in deze donkere dagen mag troosten en verwarmen. Die wetenschap dat het u niet uit de hand loopt, o Heere. Ons wel, Dat blijkt telkens weer. We weten het niet meer. We voelen dat menselijke maatregelen tekortschieten wanneer u een ziekte de vrije loop laat. Getrouwe Heer, we bidden dat we onze hoop op u mogen stellen en dat velen dat met ons mogen doen. Dat in de kerken, in onze gezinnen en in ons hart zal leven om onze ogen tot u op te heffen. Maar maakte dat ook, Heere, een roep vanuit ons hele volk, vanuit onze hele samenleving. Dat er gebed geboren wordt om het van u te vragen, de levende God. En dan mogen we ook bidden voor onze regering. Waarvan we weten dat die vorige week gevallen is. Een ingrijpend besluit. We bidden, Heere, dat zij slagvaardig mogen doorgaan in het bestrijden van de ziekte, in alles wat daarin te doen is. Om daarin ook ons land te regeren. We bidden daarin ook, Heere, om een geest van volgzaamheid en gehoorzaamheid. Trouwe Heere, wilt u dan het werk dat wordt gedaan, de adviezen die worden uitgebracht door instanties die daarvoor zijn, het RIVM, het OMT, we bidden voor al die mensen die daar werken, Heere, in de ziekenhuizen, in zorginstellingen. Wilt u dat werk zegenen, Heere? Niet omdat het van hen afhangt, maar omdat het u behaagt om op een middellijke wijze te werken. Getrouwe Heere, wilt u dan ook ons regeren? Persoonlijk, als gezin en als gemeente. En ook daarin tonen dat u alle dingen wijs bestuurt en dat het u niet uit de hand loopt. Bescherm ons, Heere, tegen ziekte, tegen ernstige klachten. Richt hen op die getroffen zijn of die nog lange tijd kampen met vermoeidheid, met benauwdheid. We willen bidden, Heere, of u de geest van angst en verwarring, die vaak samengaat met verwijdering en achterdocht en verdachtmakingen, of u die wilt keren uit ons midden, uit onze samenleving. Want hoe gemakkelijk komen wij mensen tegenover elkaar te staan als u het niet verhoedt. En wat hebben we, Heren, als we alleen onszelf hebben en onze eigen inzichten? Geef dat we onder uw leiding ons mogen voegen en ook anderen daarop mogen wijzen en nog mogen meenemen in de wetenschap dat wie u laat zorgen niet op zand, maar op een rots heeft gebouwd. Zo bidden we om uw ontferming, om de verborgen werking van uw Heilige Geest, opdat ook door de ernst van de tijden heen uw spreken wij oren krijgen om te luisteren en ons laten leiden en ons laten bekeren. Heere, doe dat toch om uzelf. Doe dat niet om ons, o nee, maar doe het om uw Zoon. Om Jezus wil, die getrouwe zaligmaker. En hoor ons bidden, om zijnent wil. Amen. Het lied dat ik citeerde in het gebed is ook het slot van deze uitzending. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Wens u een goede avond en God zegen in het verdere van deze week. En we hopen bij de volgende uitzending u ook weer te ontmoeten.